Welkom bij de podcast over overgewicht en obesitas. In deze reeks praat ik tijdens het Nationaal Obesitas Congres, waar je ongetwijfeld wat achtergrondgeluid van zult horen, met onderzoekers, artsen, beweegcoaches en andere deskundigen over uiteenlopende onderwerpen rond obesitas. Van je hersenen tot je spieropbouw, van kinderen tot meditatie. En nu zit voor mij Dick Thijssen, welkom.
Dankjewel.
Jij bent hoogleraar cardiovasculaire fysiologie. Ik vind dat al een heel ingewikkelde term, mag je zo even uitleggen. En ik praat met jou over sport en obesitas. Fijn dat je hier vandaag aanwezig wil zijn. Je zal hier ook een sessie gaan verzorgen, dus leuk. Eerst dus eventjes over jouw beroep, cardiovasculaire fysiologie. Dat heeft iets met een hart te maken, met vaten.
Klopt.
En voor de rest haakte ik af, maar vertel eens, wat is dat?
Het heeft inderdaad met het hart en de bloedvaten te maken. En de fysiologie wil zeggen dat ik de werking van het hart en de bloedvaten bestudeer. Okay. En daarbij heb ik dan wel een heel specifieke interessegebied.
Ja.
En dan met name de rol van sport en bewegen daarin. En specifiek het begrijpen, we weten dat sport en bewegen goed voor ons is.
Ja, maar waarom? Ja.
En dat probeer ik te verklaren aan de hand van de werking van het hart en de bloedvaat.
Interessant, daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst natuurlijk een strikvraag. Wat doe je zelf aan sport?
Ik voetbal en ik hardloop.
Oké. Okay. Ja. Maar je hebt net al stiekem verklapt dat je vooral in het goal staat, of niet? Dan doe je toch helemaal niks eigenlijk?
Ja, je zou het eigenlijk zeggen. Ja, dat is de afwisseling met het hardlopen. Daarom doe ik er ook nog het hardlopen.
Ja, en nog gezellig in een team.
Exact.
Ja. Van wie leerde jij dat sporten gezond is eigenlijk?
Ik denk van mezelf door er op je hele jonge leeftijd heel veel plezier uit te halen.
Te voetbal die al.
Ja. Mm. Ja. En later, ik ben fysiotherapie gaan studeren. Nou ja, daar staat sport en bewegen ook centraal. Hier zijn ook heel veel fysiotherapeuten aanwezig die hier op dagelijks basis mee bezig zijn. Daar leer je dat natuurlijk en ervaar je dat aan je eigen lijf en aan de patiënten die je behandelt. En ja, ik was vooral gefascineerd door het werkingsmechanisme. En vanuit die interesse ben ik eigenlijk doorgegaan richting de cardiovasculaire fysiologie.
Ja, ja, want jij zei net al in de introductie toen we net begonnen van ja, waarom is het nou eigenlijk gezond, hè?
Ja, en ja, het flauwe antwoord is dat er heel veel antwoorden mogelijk zijn.
Zullen we het dan op jouw vakgebied houden?
Ja, misschien wel makkelijk. Kijk, wanneer je denkt aan sport en waarom dat gezond is, ga je heel snel denken binnen mijn vakgebied aan de standaard cardiovasculaire risicofactoren. En daar is de BMI, of het gewicht is daar één van, maar ook de bloeddruk, cholesterol, dat soort factoren.
Ja.
Maar het blijkt eigenlijk dat dat maar voor een klein deel kan verklaren waarom sporten goed voor ons is.
Huh? Maar je cholesterol wordt toch beter en je... Als je gaat sporten zo? Of?
Heel beperkt.
Oh ja?
Heel
maar klein
beperkt,
beetje.
Maar een heel klein beetje. En ook qua gewicht, tuurlijk, je verliest gewicht. Maar het bijzondere met sport en gewicht is daar een heel mooi voorbeeld van. Je verliest gewicht, maar je krijgt er ook gewicht bij.
Ja, met spieren hopelijk.
Exact.
Ja.
Daar hoop je op, zeker als je wat meer krachttraining doet. Mm-hmm. Maar als je duurtraining gaat doen, krijg je ook meer bloedvolume erbij. Ja. En dat zie je allemaal terug op de weegschaal.
Ja.
Dus de weegschaal, die houdt je een klein beetje voor het lapje.
Oh ja, dus je denkt, ik ben helemaal niet goed bezig. Maar ondertussen is dat wel zo.
Exact.
Ja. Maar dat is nog maar één ding, hè. Je zegt die weegschaal. Maar ja, goed, je kan ook zeggen, doe die weegschaal weg. En je voelt je toch gezonder. Wat is dat dan dat je voelt? Wat gebeurt er in je lijf?
Nou, het lichaam past zich aan. Je krijgt, zoals net verteld al, je krijgt meer spieren. Mm-hmm. De doorbloeding van de spieren neemt toe. Kwaliteit van de bloedvaten neemt toe. Longfunctie neemt toe. Het hart kan meer bloed rondpompen. Dat alles draagt ertoe bij dat je, wanneer je gaat sporten, dat je meer zuurstof kunt opnemen.
Ja.
Kun je meer zuurstof opnemen? Kun jij langer sporten, zwaarder sporten? Of wanneer jij op een bepaald niveau traint, of als jij 20 km per uur op de fiets trapt zonder e-bike, heel belangrijk,
ja, ja,
dan merk je dat je hartslag niet zo hoog oploopt.
Oh ja, die langzaam gaat die hartslag, je hoeft minder hart te pompen.
Je wordt niet zo moe als jij traint en vervolgens doe jij iets in je dagelijks leven, dan merk je dat je minder moe wordt. Ja. Als ik denk aan de patiënten die hartrevalidatie volgen, die merken dat bijvoorbeeld wanneer ze hun trap thuis oplopen, dat ze boven niet hoeven uit te puffen, uit te hijgen van die ene trap lopen. Ja. Maar ze kunnen gewoon meteen door.
Ja.
Dat zijn zaken die je die patiënten in het dagelijks leven kunnen merken.
Ja, maar dat klinkt toch altijd nog steeds een beetje als fijn dat je conditie verbetert, maar is het ook gezonder?
Ja, wat we zien, en dat komt wat meer uit de grote studies, wanneer we grote groepen mensen gaan volgen over de tijd. En die kun je vervolgens verdelen op basis van ben je fit of ben je minder fit,
mm-hmm.
maar ook op basis van je gewicht. En dan zie je eigenlijk dat onafhankelijk van je gewicht, als je fit bent, heb je een lager risico op vroegtijdig overlijden of het vroegtijdig optreden van gezondheidsproblemen.
Zelfs als ik 30 kilo te zwaar ben.
Exact.
Echt waar?
Exact. En dan kun je beter fit zijn.
Ja.
In plaats van niet fit en dan maar een klein beetje te zwaar. Zo krachtig zijn die effecten van het fit zijn.
Ja.
En het ervoor zorgen dat jouw lichaam in staat is om wat meer zuurstof te consumeren.
Ja.
Meer aan te kunnen.
Ja, dus inderdaad een dun iemand die hoeft helemaal niet fit te zijn. Dus helemaal niet per se ouder te worden dan jij.
Ja. Dat klopt. Dat zien we in ieder geval op basis van de grote studies waarin grote groepen mensen gevolgd worden over de tijd.
Ja, ja. Ja, en jij vertelde al net een beetje wat er dan gebeurt in je lichaam. Je longen worden groter, je hart kan beter pompen en je hebt niet zoveel nodig meer om toch goed te kunnen presteren. Zijn er nog andere dingen die in je lichaam gebeuren als je goed sport?
Als ik kijk naar mijn vakgebied, dus behalve het hart, hebben we ook te maken met de bloedvaten.
Ja.
En die spelen weer een hele belangrijke rol, want daar gaat het juist mis als er een hartinfarct optreedt.
Ja.
Of als het fenomeen van etalagebeden.
Wat is dat ook alweer?
Dan gaat het mis met de bloedvaten die naar het been gaan. Die zijn dan vernauwd.
Mm-hmm.
Mensen kunnen niet zoveel lopen, gaan voor een etalage staan kijken.
Oh, daar komt het vandaan.
Omdat ze dan een krampend gevoel in de benen krijgen, omdat die niet voldoende bloed richting de benen gaat.
Ja, ja.
En wat we zien met training is dat die bloedvaten, de kleine bloedvaten, worden er meer. De grote bloedvaten, die worden groter, kunnen beter reageren op verschillende prikkels. Een bloedvat is dynamisch. Een bloedvat is niet zoals een lode pijp of als een waterkraan die...
Nee, het is een beetje elastisch.
Het is elastisch, dus uh-huh. Ze worden wat elastischer. Ze kunnen ook reageren op prikkels. Ze worden sneller groter. En in het sporten wil je snel meer bloed naar de benen.
En daar zit het dan soms van die bodybuilders, hebben van die kabels. Trouwens ook, ik had een oom en die was boer en die deed heel veel met zijn handen natuurlijk. Dus die had ook van die kabels lopen. Komt dat daar vandaan?
Ja, dat zijn dan de bloedvaten die terug richting het hart gaan.
Uh-huh.
Maar je ziet inderdaad daar wel in dat... Ja, training zorgt voor een aanpassing van het systeem. Niet alleen de spieren, maar ook de bloedvaten. En ja, hoe gezonder de bloedvaten, hoe makkelijker ze tegen dit soort stootjes kunnen.
Ja.
Want als je kijkt naar die stootjes, ja, gedurende de hele dag word je blootgesteld aan dit soort kleine stootjes. Een maaltijd met wat meer vet. Zo wordt ook al wat schadelijke prikkels voor de bloedvaten.
Dan moet je meteen alle hens aan dek om te zorgen dat je niet dicht slipt.
Nou, we zien wel, en ook bijvoorbeeld bij langdurig zitten, daar hebben we verschillende studies naar gedaan. Wanneer je 3 uur achter elkaar gaat zitten,
ja.
Dan zien we dat de bloeding naar de hersenen neemt af.
Ja, ik word er ook heel suf van dan.
Nou ja, wellicht dat daar ook een link tussen kan zitten. Maar ook de bloeding naar de benen, naar de armen neemt af. Kwaliteit van de bloedvaten neemt dan af. En dat kunnen we heel
in drie uur tijd.
En dat kunnen we vrij simpel voorkomen door ieder half uur heel even te gaan staan, heel even te gaan lopen. En ja, dat zijn vrij simpele manieren om dat tegen te gaan. En dat zien we ook in een hele grote cohorte als we mensen langdurig volgen.
Ja.
Dat mensen die minder zitten, en dat hoeven ze nog niet eens te gaan sporten. Mm-hmm. Maar juist minder zitten heeft al een gezondheidseffect.
En ook op lange termijn. Dus je zegt na 3 uur kun je al zien dat die doorbloeding slechter is.
Ja.
Gaat dan je bloed trager lopen of zo? Of hoe gaat dat dan?
Er gaat minder bloed richting de hersenen en minder bloed naar de tenen.
Ja.
En niet helemaal de elasticiteit, maar een bloedvat kan reageren op prikkels om groter en kleiner te worden. Mm-hmm. Die eigenschap neemt dan ook iets af.
Ja, en als je op lange termijn kijkt en je kijkt naar mensen die toch veel... Ja, we hebben heel veel mensen natuurlijk een zittend beroep, wat een drama eigenlijk. Ja. Maar als je kijkt dan naar 10, 20, 30 jaar, zijn die dan slechter af dan mensen die de hele dag in de plantsoenendienst hebben gestaan, zeg maar?
als we corrigeren voor een hele hoop factoren en je kijkt echt naar het zitten, zien we inderdaad dat mensen die meer zitten, ja, versus mensen die minder zitten en verder andere zaken gelijk houden, die zijn inderdaad slechter af.
Oh ja, 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 wat erg.
Hey, maar we kunnen het ook omdraaien.
Ja, ja, precies. Je moet dus gewoon even elk uur tegenzetten of zo.
Exact. Maar ook het andere element. Iemand hoeft niet per se te gaan sporten om
nou,
te zijn bezig te zijn.
Dat wilde ik dus weten. Moet je bewegen of moet je sporten? Sommige mensen vinden sporten ook niet zo heel leuk. Of die hebben gewoon nog nooit iets gevonden wat ze echt fijn en goed kunnen doen. Of hebben een aandoening waardoor je het gewoon niet lukt. Maar bewegen is ook oké.
Ja.
En hoe dan? Hoeveel dan? Weet je wel? Ja.
Ja. Ja, dat is altijd een... er is geen gouden getal.
Jammer, dus niet de 10.000 stappen. Dat was niet genoeg.
Nou, met die stappen weten we ook dat... laat het positief houden. Mm. En bij het aantal stappen is het heel duidelijk dat iedere stap telt. Iedere stap is goed. En de grootste gezondheidswinst is te behalen van helemaal niets naar je allereerste stap.
Ja.
En ik denk zowel letterlijk als figuurlijk, want het in beweging komen is vaak een probleem.
Ja.
Lukt dat, dan ga je er echt van profiteren.
Ja, ja, ja. Ja, dus er is niet een soort ideaal in. Maar zijn er dan bepaalde bewegingen die je beter kan maken dan anderen bijvoorbeeld? Kun je beter gaan wandelen? Of weet je wat moet je als je niet...
Nou, het hangt denk ik sterk af van je doel. Mm-hmm. Als we een heel duidelijk voorbeeld nemen van een Olympische marathonloper of een Olympische sprinter.
Ja.
Dat is heel duidelijk wat zij moeten doen.
Die gaan ook wel eens dood trouwens aan een hartinfarct, toch? Ja, weer spreekt jouw verhaal een beetje.
Nou, niet. Nee. Want het verlaagt het risico.
Ja, alleen soms vragen ze misschien te veel dan van zichzelf of zo, waardoor het toch niet goed gaat. Ja.
Daar speelt vaak ook andere zaken een rol.
Ja.
Maar wat je daar wel duidelijk ziet aan training, ga jij op kracht en kort en snelheid trainen, dan dat moet vooral een sprinter doen.
Ja.
En de duursporter die heeft weer profijt van een ander type training.
Ja.
Als we gaan kijken naar andere elementen, als we het heel even hebben over gezondheidselement.
Ja.
Dan zien we dat die grote verschillen die je dan bij tussen een marathonloper en een sprinter wel ziet, daar zie je wat minder. Je ziet dat zowel met wandelen, wat lager intensief versus hoog intensief, dat je gezondheidseffecten behaalt. En
dus het maakt niet uit dan of je wandelt of sport, of maakt dat juist?
Je behaalt vergelijkbare effecten op langere termijn. Dus ook, je ziet ook spieropbouw wanneer je heel veel gaat wandelen.
Oh.
Wat mij betreft belangrijker is dus voor het gezondheidseffect, is dat je gaat sporten of bewegen. Bewegen is een betere term, want sporten is maar een klein stukje van het hele beweegspectrum.
Ja, ja, want je gaat natuurlijk niet elk uur, als ik jou hoor, dat je zegt, je moet niet langer dan 3 uur zitten, want dan heb je al gezondheid een nadeel. Maar je gaat natuurlijk ook niet elk uur allemaal rare oefeningen doen of zo.
Nee.
Dus het gaat echt over dat bewegen.
Het gaat echt om het bewegen. En als we dat dan heel eventjes voor de praktijk naar die situatie op het werk brengen.
Ja.
Je kunt prima gaan lunchwandelen.
Ja.
Je kunt prima staand een overleg voeren.
Dat is ook al goed.
Al wandelend.
Ja.
Zolang je maar die variatie erin krijgt. Wanneer je naar een andere afspraak gaat, pak niet de lift, pak de trap.
Ja.
Al dat soort kleine,
kleine dingen.
Al die kleine dingen helpen wanneer jij de auto parkeert bij je werk.
Ja, of een stukje verderop. Hè? Ja,
dat je wat verder weg parkeert. Ja. Dan heb
automatisch
activiteiten pakken.
En zeg je nou dat sporten en bewegen, hè, de bewegen door de dag door, hoor ik jou eigenlijk zeggen, of sporten, op lange termijn heeft het hetzelfde effect op je gezondheid?
Uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid.
Ja, moeilijk.
Met 10 minuten. We hebben laatst een analyse gedaan en dan zien we dat 10 minuten sporten uiteraard diverse gezondheidseffecten heeft op hart- en vaatziekten, hart- en vaatrisicofactoren.
Mm-hmm.
En om datzelfde effect te bereiken, zul je een half uur wat licht en intensieve activiteiten moeten doen.
Ja.
Dus hoe intensiever, hoe korter.
Oh ja.
Maar het past niet altijd.
Maar en als ik dan, ik heb de hele dag 8,5 uur lang op mijn kont gezeten, hè, voor mijn werk bijvoorbeeld. Ja. En dan kom ik thuis en dan na het eten ga ik echt even een uur keihard rammen in de sportschool. Is dat dan goed?
Als jij dat gewend bent en je haalt er plezier uit, moet je dat vooral doen.
Mm-hmm.
We zien wel, als je dat 1-2 keer in de week doet, dat er nog steeds wat nadelige effecten zijn van dat vele zitten.
Oh ja.
Er zijn analyses gedaan waarin je toch bijna dagelijks een uur flink moet sporten, wil je die nadelige effecten van dat
te veel zitten.
Exact. Oh, ja. Maar ik denk wat belangrijkste is, als jij hier plezier uit haalt, en dat is ook een beetje de boodschap, denk ik, met dat hele bewegen.
Ja.
Het moet bij je passen. Vind jij sporten niet leuk en heb jij 40, 50 jaar lang niet gesport? Ja, dan ga je ook niet jezelf zomaar aanmelden bij de lokale voetbalclub, basketbalvereniging, volleybalclub. Ja. Het moet bij je passen. En als jij daar een gewoonte van kunt maken en je haalt er ook plezier uit, op welke manier dan ook, dat is de manier om het vol te houden.
Precies. Ja.
Want wanneer jij stopt met iets, dan ben je de effecten heel snel kwijt.
Ja,
er zijn...
Hoe snel gaat dat dan?
Een mooi voorbeeld is dat in de jaren 60 van de vorige eeuw is een studie uitgevoerd van 3 weken bedrust. Daarin verlies je 25-30% van je fitheid.
Jeetje joh.
Ook een groot deel van de spiermassa. Die mensen die zijn 30 jaar later nog een keer gemeten.
Ja.
En het bleek dat ze 30 jaar later op het niveau zaten van toen zij jong waren na 3 weken bedrust. Dus 3 weken bedrust staat ongeveer gelijk aan 30 jaar veroudering.
Wow, dat is echt heel erg. Maar dat betekent dus eigenlijk ook bijna dat ze het nooit meer goed maken.
Gelukkig kun je herstellen. En dat gebeurt natuurlijk. Maar dat, wat belangrijk daarbij is, is dit te realiseren. Wanneer je een periode ziek bent geweest, bedrust hebt gehad, verplicht bedrust, wat dan ook.
Ja.
Neem ook het periode om te herstellen.
Mm-hmm.
Je bent echt veel verloren in een relatief korte periode.
Ja.
Neem de tijd om te herstellen. Je herstelt natuurlijk. En dan vervolgens een aantal weken of maanden, afhankelijk van hoe ernstig het verlies aan spiermassa of fitheid was, gelukkig herstel je.
Ja, dus maar je voelt wel weer terug op een oud niveau, zeg maar.
Tuurlijk, zolang je maar weer dan de oude gewoontes
weer oppakt. Ja, want dat vraagt me dan ook af. Stel dat je nooit zoveel hebt bewogen of je hebt gewoon nooit zoveel gesport en je start ermee. Heeft dat nog zin voor je lijf?
Ja.
Ja?
Ja, zelfs tot op hoge leeftijd zien we dat het beginnen met sporten een profijt heeft op het risico op vroegtijdig overlijden of de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. We zien zelfs dat bepaalde analyses laten zien dat juist de ouderen, de kwetsbare ouderen, misschien bij hartrevalidatie nog wel het grootste effect heeft. Ze hebben misschien ook wel het meeste te winnen. Maar dat is nu net de groep die vaak in de kliniek er een beetje tussendoor glipt.
Dus het is heel belangrijk om dus met hartrevalidatie wil jij dat je dus echt een programma ingaat om weer goed te gaan bewegen of goed te gaan sporten.
En we weten dat dat werkt. En in de praktijk zie je heel vaak dat die juist de kwetsbare ouderen dat niet wordt voorgeschreven. Omdat ze al zo oud zijn, ze kunnen het misschien niet. Hun fitheid is heel erg laag. Maar juist in die groep zien we de grootste effecten.
Oh, ja.
Dus en ook op andere manieren zien we juist ook op hoge leeftijd het gaan starten met sporten en bewegen heeft echt een gezondheidseffect.
Ja, en haal je het dan nog, kan je nog zeggen, nou weet je wat, ik ga de eerste 40 jaar lig ik lekker op de bank en eet ik allemaal lekkere dingen, zeg maar, die misschien niet allemaal gezond zijn. En dan daarna, de tweede helft, dan ga ik gewoon heel veel bewegen of sporten en dan doe ik dat helemaal teniet. Kan dat ook?
Nou, dat voelt voor mij een beetje als Russisch roulette aan.
Ja,
wie weet gebeurt er iets van tevoren.
Ja.
Nou, en ik denk,
ja, precies. Jij zegt in die 30 jaar dat jij ligt te Netflixen op de bank, kun jij al een gezellig hartaanval krijgen, bij wijze van spreken.
Nou, we zien de leeftijd waarop mensen een hartinfarct krijgen of gezondheidsproblemen, dat neemt steeds op jongere leeftijd.
Oh ja, wat is gemiddeld nu dan?
Ja, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Ik weet wel dat de afgelopen jaren steeds jonger is geworden.
Oké, en het eerst was het dan 80 en nu is het 60? Of is het...
Nou, misschien iets in de richting zal eerder rond 70, 60 zijn.
Ja, ja.
Maar je ziet wel dat het ook steeds jongere leeftijd dat zich ontstaat.
Ja, en dat heeft echt ook met dat overgewicht te maken.
Overgewicht, maar ook gebrek aan beweging.
Ja, ja.
Want we zijn het op alle mogelijke manieren uit ons werkende en ons privéleven aan het...
Weren bijna, hè? Ja. Het wordt allemaal steeds makkelijker. De boodschappen worden bezorgd. Je hoeft niet meer te shoppen, koop je ook online. Ja. Je kleren, ja. Mm-hmm. En dat risico op hart- en vaatziekten, is dat bij kinderen dan ook al aanwezig? Als ze niet bewegen en misschien ook te zwaar zijn. Is dat trouwens sowieso, heb je dan nog meer risico als je ook nog te zwaar bent?
Ja, de combinatie is absoluut, geeft een groter effect dan alleen haar te zwaar zijn en wel voldoende bewegen. Of,
ja, precies.
Voldoende bewegen.
Ja. Ja.
Maar daar zien we ook al dat, wat belangrijk daarbij is te realiseren, dat ontwikkeling van hart- en vaatziekten, dat gebeurt over een aantal decennia. Dus dan moet je, wanneer ze 40, 50, 60 zijn, kijken wat er gebeurt. Maar dan zien we wel dat die relatie blijft daar overduidelijk aanwezig. En wat we daarin ook zien is dat wat je doet op kinderleeftijd aan sport en bewegen, dat is wellicht de meest sterke voorspeller of jij actief bent in jouw volwassen leeftijd.
Ja. Ja, dus jij zegt eigenlijk, oké, stel je hebt nooit zo veel bewogen of gesport, die gaat het doen. Altijd goed, altijd doen. Maar het heeft ook echt voordeel omdat je het bijna incorporeert in je leven. Het wordt een gewoonte als je al jong start.
Exact.
Ja, ja. Nou, super interessant. Jij doet natuurlijk ook allerlei onderzoek. Je vertelt al het een en ander hierover. Is er nou onderzoek waarvan je zegt, daar zou ik heel graag antwoord op hebben? Of als ik het antwoord er nu had, dan?
Nou, onderzoek wat we op dit moment aan het doen zijn, wat ik erg, erg leuk en spannend vind, is onderzoek op basis van een aantal bevindingen die we hebben gedaan, dat je eigenlijk na één keer sporten al profijt hebt.
Hè?
Ja.
En wat zie je dan?
Nou, de onderzoeken waar we op dit moment naar kijken, is dat we mensen één keer laten sporten. We nemen dat bloed af en we kijken wat er aan actieve stoffen in dat bloed zit. Maar we kunnen het ook blootstellen aan dierexperimenten, aan rattenhartjes. Mm-hmm. En dan zie je dus dat wanneer je dan schade geeft aan weefsel, dat wanneer dat wordt geperfundeerd met bloed na het sporten, dat
perfect
de schade...
Perfundeerd?
Ja, dat je het dat bloed eigenlijk door het weefsel stroomt.
Ja, ja. Dus dat bloed, dat sportbloed, zeg maar, hè? Dat je vandaan dat uurtje sporten, ja?
Even kort door de bocht, dat sportbloed... Als soort voor een bescherming tegen schade.
Oh.
En die schade kan plots ontstaan bij een myocardinfarct, een hartinfarct.
Ja.
Maar zo'n schade kan ook ontstaan bij een operatie.
Ja.
En ja, ik denk dat dit soort aanwijzingen echt kunnen leiden tot een verandering in onze gezondheidszorg. Hoe we kijken naar sporten. Dat je zelfs op zo'n korte termijn, binnen een aantal dagen of een week al profijt kunt hebben. Terwijl we op dit moment nog een beetje in het traditionele idee zitten van je moet flink afvallen en dan pas heb je profijt.
Ja.
Als we inderdaad zo snel profijt kunnen hebben, dan kunnen we daar veel makkelijker ook van kunnen profiteren voor operaties, voor andere momenten. Dat we weten
zo heerlijk. Ja, want dan denk je van ik heb het één keer gedaan en nu de komende 3 dagen lukt het echt niet. Maar dan ga ik weer en ik heb er toch positief effect van. En hoe lang blijft dat effect?
We weten op dit moment nog heel weinig daarvan, maar wat we nu zien is dat het kortdurend is. Dus het is een aantal dagen dan aanwezig.
Of een aantal dagen na 1 uur sporten. Nou.
Maar dat is een deel van die effecten. Maar als jij 2-3 keer in de week gaat sporten, dan onderhoud je dat. En dat ondersteunt ook een klein beetje de effecten wat ik net aangaf van het stoppen van sporten. Als jij stopt met sporten, verlies jij heel snel die bescherming.
Ja, ja.
En dit is een van die effecten waarvan wij denken en waar we wat voorlopige aanwijzingen van hebben, die je dan ook meteen verliest.
Ja.
En dat is zonde.
Ja.
Want juist dat stukje kan je echt beschermen. Dat zijn echte beschermingsmechanismen voor die acute schade die zou kunnen ontstaan.
En geldt dat dan ook voor bewegen, een uur bewegen? Of is dat dan niet onderzocht?
Nee, dat weten we. Dat hebben we nog niet onderzocht. Persoonlijk denk ik van niet, omdat daar wel wat andere fysiologische mechanismen een rol spelen.
Oh, dus er gebeurt iets anders als je sport dan als je beweegt.
Ja.
Maar het is wel allebei goed.
Absoluut.
Ja.
Absoluut.
Nou, ik vind het ik kan me voorstellen dat je daar helemaal door geïntrigeerd bent door dit onderwerp inderdaad. Ja, hoe interessant en ook verrassend dat je inderdaad op korte termijn zulke effecten ook kunt banen. En ook heel opbeurend om te weten dat ook al heb je hele leven niks gedaan en nu begint, straks of morgenochtend, dat je daar direct profijt van gaat hebben. Dat is echt supermooi. Heb jij nou nog voor ons een advies? Eigenlijk 2 adviezen. 1 voor zorgverleners. Hè, wat je zou willen dat zij onthouden van jouw verhaal. En 1 voor iedereen die met obesitas zelf te maken heeft.
ik denk voor de gezondheidsprofessional is dat het sport en bewegen als medicijn, zet dat op één.
Ja.
Het kan niet bestaan in combinatie met een operatie of met een medicijn. Het hoort erbij.
Ja, en dat bedoelt, je kan niet los alleen maar zeggen, los het op met medicijn, los het op met...
Exact.
Ja, ja.
Het hoort bij iedere interventie die een professional zou voorschrijven, daar hoort een stuk leefstijl bij.
Ja, ja, ja. En voor mensen die leven met obesitas?
Ja, ik denk dat daar in alle onderzoeken die we hebben gedaan heel belangrijk en hoopvol naar voren komt. Iedere stap telt en vooral de eerste.
Ja, mooi.
Kom in beweging.
Ja, supermooi. Heel helder uitgelegd, toch een ingewikkeld onderwerp, zo begrijpelijk uitgelegd. En ook, we kunnen eigenlijk gewoon straks beginnen met een stukje wandelen. En dan zijn we al supergoed bezig, dat is heel goed om te weten. Tik Thijssen, dank je wel voor je mooie verhaal. En ook de podcastluisteraars natuurlijk bedankt voor het luisteren. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met mij, Merel van Dorp, het Obesitas Platform en Overgewicht TV. En de productie wordt verzorgd door Met Online. Dank je wel voor het luisteren en graag tot de volgende.